Merken en organisaties willen groeien, maar groeien gaat niet vanzelf. In Zicht op Groei gaan we in gesprek met toonaangevende Nederlandse bedrijven. Welke obstakels kwamen zij tegen op de weg naar succes? Vandaag de gast...
Niemand minder dan Wilbert Lering. Hij is de co-founder en de creatief directeur van Nuut. Begonnen in 2017, dus je zou zeggen... dat is toch best wel al bekend, Nuut. Maar leg even uit voor de mensen die het niet kennen. Wat doen jullie?
Nuut is een crème deodorant. Dat is al, dat zijn er niet heel veel van, zeg maar. Maar ook nog eens een crème deodorant met een volledig natuurlijke samenstelling. Die niks, geen enkele schade aan jou, je geliefden of de wereld om je heen berokkent. En een natuurlijke deo die ook nog eens een keer effectief is. Dat is denk ik een heel belangrijk ding. Er zijn heel veel natuurlijke deo's die niet effectief zijn. Er zijn heel veel effectieve deo's die niet natuurlijk zijn. En de combinatie, dat komt niet zo heel vaak voor.
En niet effectief, daar versta je onder. Hij gaat de zweet en de geur die daarmee gepaard gaat niet te lijf.
Correct, ja. Precies. Of heel kort. En dan moet je s'avonds alweer een nieuw spul opdoen of tussen de middag. En dat wilden we, dat vonden we pas echt waste. Van, dan heb je een deo koopje die helemaal goed is. Ook qua verpakking en alles klopt en zo. En dan leg je hem na een paar weken of whatever, een week leg je hem in de kast. En gebruik je het nooit meer, heb je geld is verspild. En is er een product aangemaakt die uiteindelijk niet werkt. Dat wilden we voorkomen. En met Nuut hebben we natural en effective bij elkaar gebracht. En daar maken we heel veel mensen blij mee.
Ik denk dat veel mensen als ze deo gebruiken denken aan een roller of aan een spuitbus. Jullie deo zit in een tube.
Correct.
Een soort van tandpasta tube. Misschien doe ik het daarmee tekort, maar hebben mensen een beeld.
Nee, mag je best
en als je daarop drukt, om maar even te omschrijven wat er dan uitkomt, is een soort van kleiachtig spul, toch?
Correct. Ja, het is een kleiachtige substantie. En die is ook vrij... Het trekt vrij snel in, hoor, als je het aanbrengt. Maar het heeft iets stugs. Omdat het daar ook vrij lang op zijn plek blijft en zijn werk doet, zeg maar. Dus dat is een van de redenen waarom het zo effectief is ook. Omdat het gewoon goed blijft plakken.
Ja. Wat is de reden dat jullie dachten, we moeten dat anders gaan doen? Want je kunt natuurlijk ook denken, hey, ik ga inderdaad met al die criteria die je net noemt, ga ik toch in het lijntje van de traditionele deodoranten zitten. Dat hebben jullie niet gedaan.
Nee. We wilden per se iets maken. Kijk, zeker als je iets dagelijks op je huid smeert, dan moet je daar gewoon volledig op kunnen vertrouwen. En er zijn wel meer producten overigens. Het is niet alleen deodorant. Dus misschien dat we wel ooit eens een keer ook nog een ander product zullen maken. Maar deodorant is typisch zo'n product wat je dagelijks smeert. Daar reken je enorm op, sterker nog. Daar kwamen we achter al praten en filosoferen erover. Kijk, geur... Als jij stinkt, dan laten we even terug naar de oertijd gaan. Als je stinkt, wacht jouw uitsluiting. Dan ben je niet meer bij de groep. Mensen willen je er niet bij hebben. En dat is een hele existentiële angst. Door de groep verstoten worden. Dat zit heel diep in ons allemaal. Dat is niet een praatje. Dat is niet voorbehouden aan Nuut. Dat is gewoon... Dat is. En... Uit die schaamte en dat voorkomen van uitsluiting ben je gewoon bereid dus om van alles op je huid te smeren. Zelfs als het troep is. En dat is natuurlijk wel erg. Dat is een soort catch-22 situatie. Dus daarom is deo zo ongelooflijk primair product. En ben je eigenlijk een beetje, hoe noem je dat... overgeleverd aan producten die dus wel of niet goed voor je zijn.
Ja. Maar in de oertijd zit ik te denken, stonk natuurlijk iedereen, want toen was er helemaal geen deo.
Nee, correct. Maar ik denk wel dat zelfs daar wel, waar wij nu vaak het ook nog wel over hebben, omdat het een heel interessant onderwerp is, feromonen.
Ja.
En geur die je afscheidt door, en die kan door allerlei voeding, wordt dat ook wel beïnvloed. Maar feromonen is extreem belangrijk. Dat wij tegenover elkaar zitten. Ik heb jou één keer op een LinkedIn-foto gezien. Nu zie ik jou in het echt. Ik vind jou een aardige persoon. Dat is, voor 80% is dat geur. Is dat feromonen. Dus dat in die zin, vanuit de oertijd, zal dat nog veel belangrijker zijn geweest. Waarbij er minder mogelijkheden waren om te communiceren of je in je kleding je te identificeren. Was geur ongelooflijk belangrijk. Communicatiemiddel.
Ja.
En ik denk dus dat stinken, dus afwijkende geur hebben dan de rest, was bepalend of je erbij zat. Of niet?
Precies, en dat stoot dus inderdaad, zoals je terecht zei, af. Maar geur is dus ook naast communicatie marketing.
Zeker, ja. Alhoewel wij wel vooral markten op geurloosheid. Dus wij zeggen, want wij willen niet dat je stinkt. Maar je feromonen moeten vrij kunnen ronddwarrelen, zeg maar. En de best ruikende of te ruiken feromoon is muskus. Dat zie je vaak bij mannen.
Precies,
geuren.
Dat trekt aan, hè?
Dat trekt aan, ja. Stoer, weet je wel, dat. Wij hebben gezegd, nee, je eigen geur, daar gaat het over. Plus dat we wilden een unisex product zijn. Maar geurloosheid, de puurheid daarvan. En zo kwamen we overigens ook bij de naam Nude. Weet je, het is naakt, de naakte waarheid, je lijf. Jouw geur, die de ruimte geven in je feromonen dus. En zo.
Ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want ik denk dat heel veel mensen willen eens meemaken dat ze in een lift komen. En daar hangt dan een bepaalde geur.
Ja.
Dat kan ook, aftershave, parfum.
Ja.
Dat kun je lekker vinden. Maar dat kun je natuurlijk ook helemaal niet lekker vinden. Het kan niet jouw smaak zijn. Daar hebben jullie natuurlijk met deze deo helemaal geen last van. Omdat het gewoon neutraal is. Dus het is voor iedereen in te vullen. Je kunt nog een parfum gebruiken, maar het hoeft niet.
Het hoeft niet. Nee, dat vinden we. We hebben daar wel mee naar gekeken overigens, logisch. Hè? Dus we hebben ook testjes gedaan van wat voor geuren zou je kunnen toevoegen. Ik vind dat je dat ook, hè, als je kan geurloosheid, maar dat moet een bewuste keuze uiteindelijk ook zijn. We hebben wel gekeken daarna. We kwamen er aan de ene kant achter dat je, als je bepaald soort geuren toevoegt, dan neemt de effectiviteit van de deo af. Nou, dat was sowieso niet de bedoeling. Een hele subtiele geur, ja, dan ruik je van dat je denkt, ja, het ruikt iets anders dan. Maar dat is niet wat mensen bedoelen als er een geur een deo opspuiten. Dus voor nu zitten we prima in die geurloze hoek.
Oké, ik wil alles ook van jullie weten hoe jullie begonnen zijn en wat jullie visie is op groei.
Ja.
Maar je zei al een paar keer we. Dat is goed om even uit te leggen. Ja. In totaal zijn jullie met z'n vieren, hè?
We zijn met z'n vijven.
Met z'n vijven.
Ja, we zijn begonnen met z'n vieren. Dat klopt. Martijn, Loek en Jeroen en ik. En daar is vrij snel nog een vijfde man bijgekomen, Tom. En zo hadden we het teampje compleet met marketing, product, groei en dus performance marketing. En zo ontstond er iets waar we door succesvol konden worden. Maar dat is we, inderdaad. Vijf man.
Ja. Waar staan jullie nu? Want dat idee wat jullie hadden, dat is duidelijk.
Ja.
2017 haalde ik ook al aan.
Ja.
Waar sta je nu met het product?
We staan nu dat we in 130 landen worden verkocht. Dus dat is echt absurd om te denken. Dat betekent dus niet dat we een schapposities hebben in 130 landen. Dat is natuurlijk een ander ding. We zijn vooral een direct-to-consumer brand. We hebben wel veel retail in Frankrijk, in Spanje, Duitsland. Maar worden verscheept naar 130 landen. En dat we gewoon worden getagd op Instagram berichten uit Afghanistan. En dat je echt denkt, oké, hoe gaat dit? Hier liggen wij gewoon. Wat geweldig, weet je wel. Dat is ongelooflijke kick is dat.
Maar je zegt het ook een beetje alsof je verrast bent dat mensen daar gebruiken.
Nou, dat komt vooral omdat je wat je niet realiseert bij een direct-to-consumer brand, is dat het zo kan gaan ook. Weet je, dat je natuurlijk, er zijn geen grenzen dan ineens meer. Ja, als je merkt dat als je wat groter wordt binnen een land, dan zul je aan bepaalde eisen moeten voldoen van dat land. He, dan moet je bepaalde warnings of bepaalde claims moet je wel of niet op de verpakking zetten. Om verkocht te kunnen blijven. Maar in principe, ja, is natuurlijk gewoon, er zijn er, wat is het, 215 landen in de wereld. Ja, dat zou je in principe allemaal kunnen doen. Tenzij, mits ze een goed postsysteem hebben. Want dat is wel een beetje de weakest link.
Precies, want dat moet je even uitleggen. Nou, als je dus dat product wil bestellen, dat gaat dus online?
Ja, je bestelt het op de website. Dus we hebben 6 domeinen in verschillende talen. En dan wordt het hier in Nederland wordt het verscheept over de hele wereld. En het zijn pakketjes van maximaal 3 centimeter dik mag het zijn en een bepaalde afmeting in de breedte. En dan, zo hebben we dat onderzocht samen met een partij waarmee we veel samenwerken, dat je in principe in elke brievenbus ter wereld kun je afgeleverd worden.
Precies, dus dat is het voordeel, je hoeft niet thuis te zijn, het gaat gewoon
door. Nee, het gaat door de brievenbus, ja.
Precies,
ja.
Dan is natuurlijk de vraag van, misschien één stap nog even terug. Hoe wordt het gemaakt? Want dat is natuurlijk ook, als je het idee hebt, je moet ook op hele grote schaal, moet je dit kunnen produceren.
Ja, nou, we hebben dat is al vanaf het begin af aan, we hebben het geluk dat we een Italiaanse partner hebben hierin. Dus het is allemaal binnen de EU doen we het. Zij produceren onze deo. Dan komt dat in grote vaten, komt dat naar Nederland toe. En dan wordt het hier allemaal in tubes gedaan en in verpakkingen geplaatst en dan verscheept. Dus ja, dat is een serieuze grote operatie is dat wel aan het worden. Ja. Het zijn geen kleine hoeveelheden meer.
Hoe, nou, is die, hoe heeft die groei zich ontwikkeld?
Nou, de grap is dat... kijk, die groei die ging eigenlijk heel steady. We merkten al vrij snel dat je een... dat mensen enthousiast werden.
Ja, want je begint met gewoon één websiteje en ja, daar staat het op.
Moodcare.nl. En toen waren we daarvoor zelfs al getest bij grote groepen mensen. En toen merkte ik echt, ja, mensen waren onwijs blij werden ze ervan. En wel maf, weet je wel, een crème, maar...
Maar waar kwam dat dan door?
Ja, omdat mensen vinden het ook maf om hun oksels aan te raken, merken we. Dat is echt zo. Mensen, ik heb daar geen probleem mee, maar ik ken genoeg, met name mannen, die daar moeite mee hebben. Vrouwen hebben sowieso minder moeite... met crèmetjes en dingen. Die zijn daar veel meer mee bezig. Precies. Veel bewuster, ja, van zichzelf. Veel relaxter met hun eigen lijf. Mannen hebben dat minder. Maar goed, we gingen dat testen en mensen werden er enthousiast van. En, maar kijk, een goed product verkoopt zichzelf. Dat verhaal is gedeeltelijk zo. Als je een kleine groep mensen gewoon... Kijk, een bakker met goed brood heeft een soort uitstraling misschien naar de straat, naar de wijk, misschien naar de stad. Vooral in Amsterdam schijnt al overal op de hoek de beste bakker te zijn van Amsterdam. Maar
dat houdt het op.
Dat houdt het op. Ja. Dat is volgens mij wat een goed product verkoopt zelf. Maar als je een wereldwijde markt ineens... Dat die tijd heb je gewoon niet in je leven. Om dat word to mouth helemaal door te laten doen.
En dan is online dus een goed kanaal.
Ja. En toen onze Tom, waanzinnig slimme gast, die op een avond, we hadden een soort spend, en ik noem even een fictief bedrag, we hadden een, dat was dus in 2018, een dagelijkse spend van 100 piek. En op Facebook en Insta. Nou, en dat ging goed, dat converteerde en dat werkte gewoon goed. We zagen van, oké, mensen, ook de boodschap die we hadden, de naam, de uitstraling en zo, dat werkte eigenlijk best wel goed. Nou, totdat Tom op een avond, misschien was hij niet helemaal scherp, maakte hij per ongeluk ervan 1000. 1000 piek op die avond. Nou, en hoe dan dat systeem toen in ieder geval werkte, was dat die Facebook zei van, ja, als je hebt nu 100 piek besteed, 200 piek besteed, er zijn eigenlijk geen eyeballs meer om jouw message te zien. En je had dan een dagbesteding, zeg maar van, dat klinkt anders, een dagbesteding, maar een dagbudget van 1000 piek. Dus die ging eigenlijk, zeg maar, over de grens, ging je ook die ads uitserveren om op de zoek te gaan. Ik weet niet of je dat kent, dat lookalikes verhaal. Ja. Nou, dus dat systeem begon gewoon op steroids te gaan werken. En de volgende dag hadden we echt 40-voudige orders. Dus wij echt, holy, wacht even. Dit is echt, we hebben iets aangezet. Onze boodschap werkt dus zelfs met Nederlandse ads. Werkt het nog om in het buitenland iets los te maken? En nou, daar zijn we op ingesprongen en we never looked back. Want toen was het gewoon toen hebben we in no time andere domeinen, website vertaald, andere domeinen geopend. Ads spent, gigantisch verhoogd en... Dat hebben we een jaar of 2, 3 gedaan. En daar is nu naast ook nog influencer marketing. Wat een waanzinnig effectief middel is. Om je verhaal over de bühne te krijgen.
Want dan zie ik een influencer die ik bijvoorbeeld volg. En die smeert het gewoon op zijn of haar oksel.
Ja, maar we hebben er wel eisen aan gesteld. Wij waren zelf daar enorm sceptisch over in het begin. Want misschien ook wel vanuit, ik ben zelf een reclamemaker. Van oké, dan gaat iemand anders reclame maken. Dat was toch mijn rol, mijn baan.
Alleen je hebt het bereik misschien niet.
Nee, zeker. En het is nu, het omgekeerde is juist zo, dat ik soms zie van, wow, zo hadden we het nooit zelf gezegd. Zo goed. Of, en wat we eisen altijd, dat die influencers het wel proberen. En oprecht ook kunnen zeggen van, nou, ik ben er enthousiast over. Ik wil dit wel binnen mijn volgersgroep omhoog houden. Hè? Dat het niet zomaar een gekochte babbeltje is. En wat we merken is dat influencer is nogal een maf begrip. Want daaronder hangen zoveel verschillende soorten types. Je hebt, zeg maar, aan de ene kant van het spectrum de Sylvie Meijzen, zeg maar, die gewoon mooie mensen die inderdaad een product ophouden, die er misschien ook wel fan van zijn, maar gewoon echt leunen op wie ze zijn. En je hebt aan de andere kant van het spectrum, wat ook overigens prachtige mensen kunnen zijn, maar vooral content maken en waanzinnige animaties of illustraties of fantastische filmpjes maken met muziek en grappige filmpjes. Dus je opent dan een soort wereld van mensen, van boeiende mensen, die je onwijs graag aan je product ook...
En beide zijn interessant voor jullie, beide
absoluut, groepen. Absoluut. En je kan zeggen van, we richten ons, hè, want nude, zweten en sport, ja, dat is ook een natuurlijk een specifiek kanaal wat je kan openen via zo'n influencer. Want je weet gewoon, deze mensen worden gevolgd omdat ze fitnessen of omdat ze gewichtsheffen of whatever. Dus dat is natuurlijk ook, je kan in die zin heel erg tweaken ook waar je wil zitten en zien. We weten bijvoorbeeld dat, omdat nude geen enkel troep bevat en geen, bijvoorbeeld, dat is een beetje een technisch verhaal, geen nanodeeltjes, dus niks gaat je lijf in. Dat is bij andere producten wel anders, maar je gaat dus niks je lijf in. Zeker als je zwanger bent bijvoorbeeld, is dat gewoon een hele prettige gedachte, dat je iets smeert wat niet op een of andere manier je lichaam inkomt.
Dus daar target je ook op?
Nou ja, die samenwerkingen, die zoeken we wel bewust op. Ja,
want dat wilde ik vragen. Ja. Welke influencers benader je dan? Dat zijn dus bijvoorbeeld, als je die markt dan wil betrekken, dat zijn dus mensen die een zwangere doelgroep aanspreken.
Of? Zeker, ja. En omdat die mensen, die nemen vaak ook weer hun doelgroep mee. Vaak is het, ervan uitgaan, is het natuurlijk altijd wel wat. Maar de kerndoelgroep is vaak de leeftijdsgenoten.
Ja.
Die ook op dat moment met dat soort dingen, met kinderen bezig zijn. Al dan niet zwanger of misschien aan het oriënteren. Tuurlijk is dat een moment om te connecten met zo iemand. En wij hebben daar, overigens, we hebben 35 man zitten. Het grootste deel doet influencer marketing bij ons. Het is echt een hele grote groep mensen. Ik denk dat het, misschien zijn het er wel 15. Dat is onze belangrijkste communicatiekanaal.
En hoe kies je dan met wie je wel in zee gaat en met welke influencer niet?
Nou, dat is een heel interessant... Het is eigenlijk een soort menselijk algoritme. Dus die mensen kijken door een soort bril naar iemand zijn hoeveelheid volgers.
Precies, wat dat overigens, is belangrijk.
Het aantal... Het wil niet zeggen dat iemand met 4,3 miljoen volgers meer scoort dan iemand bijvoorbeeld met 250.000. We zien heel duidelijk een verschil tussen micro-influencers, die vaak veel effectiever zijn voor ons, omdat die volgers echt volgen om een bepaald onderwerp. 4,3 miljoen volgers, dat is vooral celebrity status. Hè. Maar er wordt gewoon gekeken wat voor content plaatsen, wat voor andere samenwerkingen hebben ze.
Maar laten we eens een voorbeeld noemen. Bas Smit, die kent iedereen.
Ja.
Die heeft volgens mij een miljoen of bijna een miljoen volgers.
Ja.
Zou dat iemand zijn die past bij jullie product?
Dat is een interessant ding.
Die promoot veel spullen ook al. Ja. Heeft grappige filmpjes.
Ja, maar ik zou dan gelijk denken... Oké, Bas Smit zit ook altijd met die... hoe heet die schoenen ook weer? Die Crocs zit hij te rommelen. Dan zou ik zeggen... Nude werkt namelijk ook heel goed voor je voeten. dan zou ik zeggen... dan zou ik het daarop gooien met hem. Weet je wel? Van tegen zweet kakken.
Oké, dus zo gaat het wel. Je gaat ook meedenken met de influencer van... Zou je dat misschien kunnen doen?
Ja. Maar kijk, Bas Smit is natuurlijk een super expliciete persoonlijkheid. Als je die in één klap noemt en deo, dat voelt gek. Dus het moet sowieso dan iets zijn wat gewoon waanzinnig in het oog springend is met hem. Hij is natuurlijk een soort extreem energiek, enthousiast figuur. Dus dan zou je ook iets moeten hebben dat daar heel erg bij past. En dan zal dat meer inspanning kosten, bijvoorbeeld. En om bijvoorbeeld met zo'n voetending te komen. Dat je een speciale combinatie van koop die schoenen plus die deo, whatever zo. Ja.
Oké, dat is interessant. Ja. Ik ben nog even benieuwd naar één ding wat je hiervoor zei. Toen jullie nog niet met influencer marketing bezig waren. Maar toen je dus met die advertentie per ongeluk eigenlijk de grens over ging. Wat zat er in die advertentie waar zoveel mensen op aansloegen? Want huid. De tekst konden ze niet lezen. Huid.
Ja.
Een universeel ding.
Ja, nee, dat was echt het ding. Ja. Dat hebben we gewoon ontdekt. Dat huid heeft stopping power. En wij noemden het in het begin altijd... dit is gewoon de scroll game. Die kan je voorstellen. Je bent gewoon door je Instagram aan het gaan. En waar stop je op? En huid stopt. En het voor ons was het relevant. Hè? Ik bedoel, je kan zeggen seks zelfs. Ja, maar of seks of nudity of whatever. Dat is heel plat. Weet je, dat ken je natuurlijk wel bij een gemiddelde garage, zeg maar, wat er hangt aan posters. Maar voor ons was nude en naakt en was heel en schaamt, vrij van schaamte. Omdat dat was voor ons heel logisch en heel natuurlijk om bij elkaar te brengen. En zonder dat we het eigenlijk bedoelden. Maar we voerden wel naakt op. Of bloot, hè, dus geen tepels of zo, weet je wel. Maar dat mag ook trouwens helemaal niet bij op Facebook. Maar dat werkt enorm. En dat is iets universeels inderdaad.
Maar hoe komt dat dan, denk je? Omdat we allemaal een huid hebben? Is het zo simpel?
Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat we geprimed zijn op naakt is boeiend. Weet je wel, toch. En dat het iets is wat niet mode is. Of mooi geklede modellen. Of weet je wel zo.
Want hoe zag die advertentie eruit? Misschien moet je dat even uitleggen.
Het was inderdaad iemand die met een heel klein topje. En een donkere dame die waanzinnig aan het dansen was. En vrij van schaamte, die zich helemaal goed voelde. En niet eens een superkrachtig idee, maar een waanzinnig krachtig beeld. En zij was te gek met supergoede uitstraling. En in combinatie, want dat is ook nog een ding. We hebben, ons tubetjes is felrood, ons basistubetjes is roze. En roze-wit, met witte letters dus. En voor ons, wat wij wilden per se niet een of andere kruidentuin gevoel hebben. Met ons merk. We wilden gewoon een. Het is natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat het. Weet je wel, geitenwolle sokken hoeft te zijn. Dus de combinatie van zo iemand die op die manier beweegt. Met die huid en dan die fel gekleurde tuben. Dat maakte gewoon een soort van. Oké, dit is een krachtig beeld. En dan. En daarachter kwam dus al dat natuurlijk en vegan en alles, weet je zo. Ja.
Het mooie is dat je natuurlijk door dat online kun je alles meten. Dus je weet heel goed wie je doelgroep is, wat voor mensen dat zijn. Ja. Welke leeftijdscategorie ze zitten, wat ze nog meer leuk vinden. Schets dat beeld dus van die mensen die jullie producten kopen.
Onze kerndoelgroep is al 6 jaar onveranderd. Dat is op zich wel heugelijk, want dat is een jonge groep. Dat zijn dames tussen de 20 en de 35.
De interessante doelgroep ook, toch?
Zeker weten. Ja. Dus daarom zijn we echt heel blij mee. En en de kern daarvan is zeg maar wat wij dan donkergroen noemen. Die hoef je vrij weinig uit te leggen. Laten zich niet bedotten overigens. Maar die kennen wel de cue points heel goed. Van oké, er zit dat niet in. Er zit geen nanodeeltjes. Dat is, bij sommige mensen is dat gelijk pop is goed. Omdat ze gelijk begrijpen wat dat betekent. En daaromheen, daar kom je natuurlijk nu. Want die op een gegeven moment heb je die groep natuurlijk wel bereikt. En die kiezen wel of niet voor je. En daarna wordt het natuurlijk steeds lichter groen. Dus zul je wat meer uit moeten leggen. En ik denk ook dat dat een beetje de reden is geweest dat we influencers moesten gaan inzetten. Omdat die die konden wat langere tijd nemen ook om. Kijk, een ad duurt 10, 15 seconden. Dan is het dat. En als je donkergroen bent, heb je die cue points, ben je om. De mensen die wat lichter groen waren, die hadden gewoon een beter verhaal nodig. Wat inbedding, misschien wat vergelijkingsmateriaal.
En waar trigger je dan op bij die doelgroep?
Ik zie gewoon dat wat goed werkt is. Natuurlijk is wel een beetje tabelsteken. Van natuurlijk, dat moet natuurlijk zijn. Maar bijvoorbeeld het feit dat het geurloos is, is voor heel veel mensen ontzettend plezierig. Waardoor je ook niet op afstand. Want dat is natuurlijk ook had een enorme drempel weg. Als jij iets koopt online met een geur. Je hebt geen idee wat het is. Ik bedoel, als jij een Comme des Garçons. Nu ken je het omdat het in de winkel ligt. Maar de eerste keer dat je dat kocht online, dat heb ik meegemaakt. Toen kwam het binnen en het rook naar hout. En wow, weet je, wat is dit? En het stond er wel bij. Cheddar, huppel de puppel de paps. Maar dat was het. Nude heeft geen geur. Dus je kunt het redelijk. Je wordt ook niet verrast. Dus mensen willen wel zien wat, en dat laten ze ook vaak zien, die influencer, wat voor textuur het heeft. En die gaat echt heel duidelijk laten zien op die huid.
Of dat het jeukt, dat je er bubbeltjes van krijgt. Dat lees je ook nog wel eens in de reviews. Dat mensen dat zeggen, ze zeggen dat het goed werkt, maar bij mij niet, want ik krijg er rode uitslag van.
Nou, wij weten dat het bij sommige mensen gebeurt, maar wij laten dat natuurlijk onderzoeken. En wij hebben vanaf begin af aan met een dermatoloog ook gewerkt. En wat er gebeurt is als mensen. En dat kunnen we ook niet. Dat maken we steeds duidelijker ook op de verpakking en ook in onze. Als je te veel smeert, dan smeer je eigenlijk gewoon jezelf dicht. Uiteindelijk. Dus daar moet je voor oppassen, ja.
Maar die reviews zijn natuurlijk belangrijk, denk ik. Die heb je ook op je website erbij staan.
Tuurlijk. Ja. En dat, het is belangrijk. Het is een verkoopargument. Maar het is natuurlijk ook keihard ook feedback. Dus, en het is super interessant. Ik denk dat we veel. Van de dingen die we hebben gedaan, bijvoorbeeld nieuwe kleuren tubus, zijn rechtstreeks vanuit goed geïnterpreteerde reviews. Want we zagen gewoon dat bijvoorbeeld stelden moeders, meerdere moeders, van, ja, mijn zoon wil het wel gebruiken, maar wil dan die vindt het tubetje moeilijk, die kleur. Weet je? Oké, dat kan. Als je denkt dat als je 14 bent, 15, dat je, hè, dat je voor het eerst die klieren krijgt die die stank, die hutspotlucht afscheidt. Dat je dan denkt, nou, ik ga niet meer. Dus toen dacht ik, nou, laten we gewoon een radicaal andere tube ook doen. Dus dat werd de zwarte tube. Ja, dat werkte. En toen merkte ik gewoon van, ja, dit is iets, als het zeg maar 100 keer wordt gereviewd, dan op een gegeven moment moet je wel ook daar iets mee doen of... Hey, of je luistert echt niet goed naar mensen.
Jij zit eigenlijk op een goudmijn. Want je hebt nu die vaste groep, denk ik. Ja. Hè? En die is al fan. Maar dit is natuurlijk voor bejaarden relevant. Dit is inderdaad voor pubers relevant. Je kunt nog veel verder groeien, lijkt mij. Want iedereen heeft dit nodig. Gebruikt dit wereldwijd, denk ik. Er zijn geen nationaliteiten die geen deel gebruiken.
Nou, er zijn er wel. Ja, er zijn er wel. Ja, want in China, de grootste marketingblunder aller tijden... Dat is één van de grootste, laat ik het zo zeggen. Dat is echt een interessant verhaal overigens. Van Rexona. Die gingen wel eventjes... en respect voor Unilever, de gasten zijn briljant. Maar die gingen wel eventjes China veroveren. En die hebben daar miljarden in gepompt. Om in verpakkingen, distributie, dit alles. Want die dachten, jeetje man, er zit daar nog helemaal niemand van het Westen zit daarin. En met Deo. En dan moeten we, dat is een ontgonnen gebied. Maar dan komen ze erachter dat in China Chinezen hebben bepaalde klieren niet. Die stinken niet. Niet van, ik bedoel, die ruiken misschien wel. Net zoals wij op onze manier ook ruiken. Maar dat is veel meer vanuit andere poriën. Omdat ze met andere, inderdaad ruiken wij. Omdat wij hun koken en hun kruiden niet gewend zijn. Maar dat is niet zweetlucht. Dat zijn niet de bacteriën die boterzuur, dat is wat je ruikte. En zeker bij pubers. Maar dat hebben zij niet. Dus zij kwamen eraan en iedereen zo van, ja, waarom zouden we dat spuiten?
Hebben we niet nodig.
Dat hebben we niet nodig. Nee. Dus Azië is een...
is interessant.
Ja, dat valt af. Maar aan de andere kant, Zuid-Amerika weer meer. Dus het is een groot deel van de wereld kunnen we bedienen. Ja, 130 landen. Misschien zijn het precies die tussen, hè, dus de, wat is het... 85 landen die we niet bedienen. Ja. Het is Aziatisch.
Maar is het nou zo, want het is spontaan ontstaan, het idee. Mm-hmm. Heb je nou gaandeweg de jaren en ook dat je zag, hey, dit slaat aan. Mensen vinden dit interessant en kijk eens wat we inderdaad nog los van Azië nog kunnen bedienen. Ga je dan serieus aan een groeiplan denken?
Ja, zeker. We komen zelf erachter dat dat is ook weer uit die feedback van, ik gebruik het voor mijn voeten. Nou, dat is wel een kleinere groep mensen, maar die wel problematisch zweten in hun sneakers. Hè? Dus daar kun je het voor gebruiken. Maar dat is puur op het product zelf. Maar we kijken natuurlijk wel een beetje van, nou, zou je dit, kan Nude een merk zijn wat meer doet dan alleen deodorant? En zo ja, dan kom je in een soort lijstje terecht, want... kijk, we hebben die deo, voor ons gevoel, hebben de deo echt wel opnieuw uitgevonden. Want, dat klinkt allemaal zo flauw, maar 95% van de natuurlijke deo's zijn deo's op baking soda. Dat was in de jaren 70, maakte mijn tante dat al zelf met baking soda. Want baking soda die doet iets met je pH-waarde van je huid en daarmee kan je sommige bacteriën neutraliseren. Daarom werken die deo's. En wij hebben een uniek product. Wij hebben ook het is gepatenteerd. Nou, dat legt ons ook een soort druk bij ons. Van oké, we kunnen nu naar een tandpasta gaan. Dan ga je naar. Er zijn partijen voor die tandpasta's met zonder troep produceren. White label. Daar zetten we Nude op. Nou, dat voel je al aan. Van dit wordt een soort uitverkoop ding. Dat gaan we no way ever doen. Er zijn genoeg merken die het doen. Die zo heel makkelijk aan uitbreiding komen. Maar dat is niet wat wij willen. Dus als we al iets zouden komen, dan is dat een product waar we enorm in geïnvesteerd hebben, of heel veel research in hebben gedaan en echt in eigen beheer hebben geproduceerd.
Maar je hebt het nu over differentiatie. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, de eerste stap is misschien wel scalen.
Ja, nou ja, dat kijk, we zijn wat. Dat is een goede vraag. Retail is de. Hè, we zijn nu natuurlijk direct to consumer, maar retail, dat schiet meer op. Want dan heb je natuurlijk grote afzet in één keer. Plus. Een winkel, als je in een winkel bent, heeft dat een enorme geloofwaardigheid, vertrouwen naar mensen.
Maar zou je dat ook willen? Want dan ben je
maar dat doen we ook.
Oké, dat doe je al.
Ja, in Nederland liggen we bij Holland & Barrett, sinds kort. Bij Waar, maar in Frankrijk bijvoorbeeld, bij Monoprix. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat is wel een heel nieuw spel. Hè? Als je natuurlijk, want opeens ontdekken we bijvoorbeeld van... Oké, we hebben een verpakking, die kan door de brievenbus. En dat is eigenlijk, die verpakking is eigenlijk gewoon een grote bumper. Helemaal geëngineerd. Het is echt een waanzinnige... Als je ernaar kijkt, en die beschermt over de hele wereld die tube. Als je die in één keer op een winkelvloer gaat zitten, dan moet daar totaal andere eisen voldoen. Die moet je bijvoorbeeld weten. Wat zit er eigenlijk in die verpakking? Als je het online besteld hebt, weet je, ik krijg twee tubes. Dan komt een kartonnetje binnen, maak hem open, twee tubes, klopt. In de winkel, het stond er niet op wat erin zat. Nou, dat moest ik toevoegen. En misschien moeten we wel een kijkraampje toevoegen, dat mensen zien, ja, zit daadwerkelijk erin. Dus je krijgt allerlei dingen. En we hebben ook vrij brede producten. En die, nou, ik weet niet of je dat, die facings en die schapsruimte, die elke centimeter is natuurlijk geld waard. Dus wij hebben een product, dat is de Family Pack. Dat ding is volgens mij, nou, ik denk wel 30 centimeter. Er is geen enkele retailer die zegt, kom joh, zet hem maar lekker in onze schappen. Want dan doen we vier andere producten niet, zeg maar. Dat gaat nooit gebeuren natuurlijk. Dus om dat spel goed te kunnen spelen, moeten we enorm gaan aanpassen. In onze producten. Maar retail is wel natuurlijk het meest voor de hand liggend en logisch en onwijs leuk.
Ja, ja. En er zijn dus voldoende mogelijkheden waar je op in kunt zetten om verder te groeien. En die ambitie hebben jullie ook, als ik jullie zo goed hoor.
Zeker, ja, absoluut.
Betekent natuurlijk ook dat je moet kijken, kan ik die groei als organisatie aan? Ja. Het komt allemaal vanuit het buitenland, dan wordt het hier in Nederland wordt het allemaal gefixt en opgestuurd.
Ja.
Ben je zo georganiseerd dat je die grote groei, want dat ga je natuurlijk krijgen als je hier verder op in gaat zetten, dat je dat aan kunt?
Nou, nee. Als ik heel eerlijk ben, we zijn het nu aan het doen. We zitten echt, as we speak, zitten we middenin. We hebben een fantastische retail dame, een Française, in de arm genomen. Die zit nu al een tijdje bij ons, maar die is dat nu aan het optuigen. En je loopt gewoon als organisatie dus tegen groeipijn aan, om het maar even binnen het thema te houden.
Noem eens een concreet voorbeeld waar dat uit blijkt.
Nou, bijvoorbeeld die verpakking is een groot probleem. Dat je ineens displays moet gaan vullen, verpakken, verschepen. Dat vraagt een ander soort. En normaal gesproken gaat het op pallets naar Duitsland gaat het toe. Dan wordt het dus gaat vanuit Nederland naar Duitsland en dan de rest van de wereld. Dat is niet zo. Dus je moet ook weer met je logistieke partner. Die moet heel anders daarna gaan kijken. Die ineens verandert ook hun opdracht. En die hebben net een beetje ingesleten. Oké, zo doen we het met Nood. En dan komt er dus in één keer dat soort dingen bij. Displays designen. Had ik nog nooit gedaan. Ik had wel eens naar gekeken dat mensen dat aan het doen waren. Maar we moesten dat een beetje zelf uitvinden. Dus je gaat door een totaal weer opnieuw begin je met kijken naar alles eigenlijk. Net zoals dat we in het begin dat hebben gedaan, toen we van een pakjes met één tubetje erin naar pakjes met twee tubetjes erin naar vier. Hebben we eigenlijk ook alles opnieuw moeten uitvinden. Dat zitten we weer op dat punt.
En op een gegeven moment komt ook de mediastrategie aan de orde in deze fase. Dat je gaat kijken, moeten we daar nog dingen anders in gaan doen?
Ja, nou, dat is wel interessant. Want kijk, inkopers van grote firma's kijken anders naar je uiting. Hè? Kijken anders naar jou. Als zij natuurlijk, als een consument naar iets kijkt, of als iemand die de procurement doet van, laten we zeggen, Monoprix. Die kijken anders. Nou, en we zien bijvoorbeeld dat ads is natuurlijk op één persoon gericht. Dat kan niet. Dus, maar wat je wel weet is dat zij heel goed kijken naar de influencers met wie je werkt. Dat is een echt, er is een soort magische verbinding tussen de influencer en de inkoper bij een maar je weet niet precies welke influencers natuurlijk volgen. En wat je ziet is dat je, als je bepaalde samenwerkingen, ik mag niet zeggen welke, maar in Frankrijk, serieus niet. Maar we hadden in Frankrijk een samenwerking die heeft gewoon rechtstreeks als gevolg gehad dat we bij een grote keten lagen. Omdat zij zagen van, oké, als ze het aandurven om het die, want dat was ook echt een absurd bedrag per post. Als je met die persoon werkt en dan zagen ze ook nog weer de reacties onder. Die combinatie was gewoon goud. En dat lukt natuurlijk één of twee of drie keer per jaar max. Maar dat is moeilijk. En die mediastrategie is, dat is in ieder geval de zeg maar massamedia tussen haakjes. En je hebt gewoon het speksolen. Cold calling. Dan misschien handwarm calling en misschien het steeds warmer calling. Maar het is gewoon op pad. Heel veel. En dan hopen dat je net zo... Ja, het zijn ook maar mensen. Dat ze een beetje voelen van... Fuck, dit is een merk wat aan de weg timmert. En op een manier zich presenteert. Dat voegt echt iets toe aan de winkel. Want laten we wel zeggen... Een gemiddelde drogisterij heeft natuurlijk een 4 meter deo staan. Waarom zouden ze dat er aan toevoegen, weet je wel? Dat is
Nu is dit zo succesvol voor jullie, die influencer marketing. Kun je je voorstellen dat je ooit nog in een bepaalde fase echt... Ja, het voelt bijna als teruggaan naar de traditionele campagne dat je in Abris hangt of dat je op de tv gaat billboarden.
Ik denk het wel. Ik denk ook dat ik sluit het zelfs niet uit, bijvoorbeeld voor een land als Duitsland of de VS, dat je best wel een zeg maar bovengrondse, above the line aanwezigheid zal moeten hebben in belangrijke steden. Ik denk dat dat heel belangrijk is om uiteindelijk... We hebben het wel eens in het begin wel eens gezien ook van... waar je zo snel mogelijk uit wilde komen, wij in ieder geval... en ik kan me voorstellen dat het voor meer merken zo is... dat je als je een bijzonder product hebt en je gooit dat op Instagram... dan word je zo'n bijzonder Instagram product. En dat is zeg maar, je hebt die zwarte tandpasta van charcoal tandpasta... en je hebt die het spul waarmee je van die stenen aan de muur kan lijmen... en je hebt allemaal van die typische Instagram producten. Daar wil je uitblijven. En je komt heel snel in die mindset... van, oh, dat is een rariteit, ik ga het een keer bestellen misschien... maar meestal van, oh, daar heb je die weer. En bij sommige landen geldt dat zwaarder dan in Nederland bijvoorbeeld. Nederland staat wat meer open ervoor, denken wij. Of ervaren wij een beetje, Scandinavië ook. Maar ik denk traditionelere landen als Duitsland... en ik denk ook toch de VS, die willen dat zien. Die willen gewoon die Abris zien, die billboards, die grote campagnes... waarbij wordt uitgepakt van, hey, we zijn er, we kloppen. Je kan ons vertrouwen, kijk maar, we hangen. We zijn een soort A-merk, kijk maar, we hangen op dat grote billboard... Times Square of zo.
Een soort van keurmerk eigenlijk.
Ja, absoluut, absoluut. Dat was vroeger toch ook met tv-reclame. Ja. De geruststellendheid van tv-reclame, daar ging iets vanuit. We zijn er niet voor niks bekend van tv. Dat is gewoon van, oh ja, ja, precies, dat was die geruststelling en die zekerheid, omdat het op tv is geweest. Ja.
Ik denk dat heel veel bedrijven en merken jaloersmakend kijken, of dat ze echt gek worden van hoe jullie dat met influencers doen. Omdat je natuurlijk ook de verhalen kent van de merken die echt overhoop liggen met influencers. Want een influencer die laat zich niet vertellen. Nee. Heb je tot slot één tip waarvan je zegt, ja, dat werkt gewoon goed. Dat kun je als merk ook eens proberen als je met influencers aan de slag gaat.
Ik denk dat het geheim zit volgens mij is dat je een daadwerkelijk een relatie moet hebben. Dus daadwerkelijk het product gebruiken. En dan zullen mensen zeggen, oké, dat hebben we gedaan. Nou, dat is stap 1. Een goede briefing die voldoende ruimte biedt aan een influencer om haar eigen of zijn of haar eigen creatie te maken. Dus een goede briefing is goud waard. Doe shit in, shit out. Ik weet als creatie, ik werd dat ook altijd gezegd. Je kan wel doorkomen met jongens, doe eens even wat leuks met dat. En dan kwam er ook iets ongelooflijk stoms uit. Maar als een goede strakke briefing, waarbij iemand die geprikkeld wordt van oké, binnen deze kaders kan ik een waanzinnig presteren. Daar mag je best wel een beetje tijd in steken. En ik zie dat daar studeren die mensen bij ons in ieder geval op af. Om dat gewoon heel goed te krijgen met respect voor... Zeker als het contentmakers zijn, zoals ik net uitlegde. En mensen die eigen filmpjes maken of zo. Die zijn gebaat bij die kaders. En die kaders, ja, dat vergt iets van je.
Ik zou nog 1001 vragen aan je kunnen stellen. Het is echt een interessant product. Ik wil ook afspreken als mensen vragen hierover hebben. Laat het gewoon eventjes weten. Maar voor dit moment wil ik je hartelijk danken, Wilbert. Fijn dat je er was.
Graag gedaan.
Dit was Zicht op Groei. Volg ons in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcasts op zicht.nl/podcast.